Goedemorgen, allemaal van harte welkom bij deze videodienst. Ja, geweldig dat we ondanks de coronacrisis toch virtueel bij elkaar kunnen komen. En hoewel niemand precies weet waar het allemaal naartoe gaat, weten we één ding zeker als gelovigen, namelijk dat we op weg zijn naar Gods toekomst. En ja, we mogen weten, zeker als leden van het lichaam van Christus, dat wij een geweldige hoop en een geweldige verwachting hebben. Een hoop en een verwachting die niet ergens in een verre toekomst verwezenlijkt wordt, vervuld wordt, maar waarvan eigenlijk meer dan driekwart nu al een geestelijke realiteit mag zijn voor u en voor mij. Zo had ik het op mijn hart om zo na Goede Vrijdag en Pasen, waarin we in het bijzonder stilstonden bij het lijden en het sterven, maar natuurlijk vooral de aansluitende opstanding van onze heiland, om een moment stil te staan bij de zegenrijke gevolgen van de opstanding van de Heer Jezus Christus ten aanzien van het lichaam van Christus. Wij zullen dat doen met behulp van een aantal tekstgedeelten. Het mag zo zijn, zegt Paulus, en dat staat in Efeze 1 vers 3, dat wij nu reeds gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Wij zijn, zegt Paulus in Efeze 2 vers 1, met hem levend gemaakt. En in Efeze 2 vers 6 zegt diezelfde apostel Paulus: u bent met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. En dat is iets geweldigs. Dat is iets wat niet voor niets de rijkdom van zijn genade wordt genoemd. De onnaspeurlijke rijkdom van zijn genade. In de brief aan de Colossenzen zegt Paulus het net even anders. Colossenzen 3 vers 1 tot en met 4. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En geen wonder, wanneer je dit dan zo leest en op je in laat werken, dat diezelfde apostel Paulus in Filippenzen 1 vers 19 tot en met 21 uitroept: want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Ja, voor al die laatste zin, hè. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Wat betekent dit? Betekent dit dat de apostel eigenlijk heimelijk een doodswens had? Dat hij het sterven daarom winst durfde te noemen? Want laten we wel zijn, alleen al het feit dat we allemaal al weten dat ons bestaan ooit zal eindigen, dat zorgt voor de allergrootste onrust en ook de allergrootste angst die eigenlijk altijd in meer of mindere mate op de achtergrond in ons persoonlijk leven aanwezig zal zijn. De meeste mensen schuwen het ook om er überhaupt over te praten of erover na te denken. We schuiven het voor ons uit. Die naderende dood, die eigenlijk voortdurend een schaduw over elk menselijk leven werpt. Logisch ook, want zelfs de Bijbel noemt de dood een vijand. De dood is een vijand. De dood hoort helemaal niet bij de mens. Het is een straf. Het is de straf op de zonde. Het zijn de gevolgen van dat wat in de Hof van Eden, na de zondeval, verkeerd is gegaan. Met Pasen hebben we in het bijzonder natuurlijk weer stilgestaan bij de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. De Zoon van God legde vrijwillig zijn leven af aan het kruis en gaf zichzelf als een losprijs voor het allen. Zij die dit geloven, mogen ook weten dat de dood in hun leven niet het laatste woord zal hebben. In het leven van ons als gelovigen is die angel als het ware eruit gehaald. Die is weggenomen. En dat is geweldig. Als je dat mag ervaren, als je dat mag beleven. Zo droeg de Zoon van God dus vrijwillig het oordeel over de zonde. En omdat hij is opgestaan uit de doden, zullen wij ook opstaan. Maar dat gaat nog veel verder allemaal. In de Efezebrief en in de Colossensebrief en in al die late brieven die apostel Paulus mocht schrijven met die boodschap van het geheimenis met betrekking tot het lichaam van Christus, wat hij allemaal mocht neerschrijven. Want de Heere God wil ons niet alleen verlossen, maar blijkbaar is de mens zo belangrijk, zo prominent in zijn plannen, dat hij hem met de Zoon een plaats in het midden van de troon wil geven. Het is onvoorstelbaar, maar dat is wel precies de realiteit die binnen het lichaam van Christus nu al zo is. Deze realiteit van het met Christus gezet zijn aan de rechterhand van God maakt blijkbaar ook dat Paulus nu zelfs het sterven winst durft te noemen. Want dit is niet altijd zo geweest. Als we kijken hoe Paulus over zaken als dood en opstanding dacht en sprak in de voorbije Pinksterbedeling, dan ontdekken we dat de apostel een hele andere taal uitslaat, daar heel anders over denkt. Ga maar met mij mee, als u wilt, naar 2 Korinthe 5, vers 1 tot en met 3. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want in deze tent zuchten wij ook en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Kijk, die tweede brief aan de Korintiërs maakt uiteraard deel uit van de geschriften die tijdens de handelingenperiode zijn geschreven en die ook wel de vroege brieven genoemd worden. En wij zien hier hele duidelijke verschillen aan het licht treden. Paulus spreekt over zijn lichaam als een tent die afgebroken gaat worden. In deze tent, zegt Paulus, zuchten wij. Ja, dat zuchten, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat het vernederd lichaam een onderdeel is van de oude schepping. Waar de krachten van die oude schepping en de duisternis ook nog vrij spel hebben. Wij kunnen ook nog steeds zondigen. En daar lijden we onder. Van tijd tot tijd. En natuurlijk is het zo dat Paulus ook toen graag bevrijd wilde worden. Echter wel met het verschil dat hij begeerde om, en dan gaan we even terug naar 2 Korinthe 5 vers 3. Hij wilde graag bekleed worden. Dat wil zeggen bekleed worden met het opstandingslichaam. Maar daarentegen wilde Paulus niet naakt bevonden worden. Paulus zag wel rijkhalsend uit naar de opstanding, naar het bekleed worden, maar hij wilde beslist niet naakt bevonden worden. Anders gezegd, hij wilde niet sterven. Dit naakt worden wijst op het liggen in het graf. Nou, daar wilde Paulus niet naartoe. Ja, wie wil nou een bezoekje brengen aan het dodenrijk? Niemand toch, die bij zijn volle verstand is. Ook al wist Paulus dat hij uit de dood opgewekt zou gaan worden. En om precies te zijn, dit zou gebeuren op de laatste dag. Want dat was in die dagen, tot aan het einde van de handelingenperiode, de verwachting. De laatste dag. De laatste dag van de aion waarin wij nu leven. Het zal de dag zijn ook waarop de Heer Jezus terugkomt naar deze wereld. Johannes 11 onderstreept dit ook. Johannes 11 vers 23 en 24. Daar zien we de Heer Jezus tijdens zijn rondwandeling in deze wereld. En zijn vriend Lazarus is komen te sterven. Wanneer de Heer Jezus arriveert, dan richt hij het woord tot zijn zus Martha. En dan zegt Jezus tegen haar: uw broer zal weer opstaan. En wat zegt Martha dan tegen hem? Ja, Heer, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Dat was dus de hoop en de verwachting van de gelovigen. Alle doden moesten wachten tot de laatste dag. Op die dag zouden zij door de stem van de Zoon van God uit hun doodslaap gewekt worden, zeg maar opgewekt worden, wat te maken heeft met na levend gemaakt te zijn, opnieuw tot bewustzijn te komen, om vervolgens daadwerkelijk ook op te staan. Johannes 5 vers 25 spreekt hiervan met de woorden: voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, de tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En dat wie hem horen zullen leven. Het is overduidelijk en ook heel begrijpelijk dat Paulus in die dagen hoopte dat hij bij leven natuurlijk de wederkomst van de Heere zou meemaken. Dat hij helemaal de dood niet hoefde te ondergaan, maar dat hij het unieke voorrecht mocht beleven om van het ene op het andere moment bij leven overkleed te worden met het opstandingslichaam, zonder te hoeven sterven. Dat is wat Paulus eigenlijk aangeeft. Enfin, gewapend met deze kennis, met deze woorden, willen we onszelf nu twee vragen stellen. Vraag 1: hoe kan het dat we vandaag de dag in de bedeling van de verborgenheid, of het geheimenis, zoals het ook wel genoemd wordt, kunnen stellen in het voetspoor van de apostel Paulus dat sterven winst is? En wat is dat dan heel concreet? De hoop en de verwachting van het lichaam van Christus. En wanneer wordt deze hoop dan verwezenlijkt? Nou, het antwoord op vraag 1 is niet zo moeilijk. Waarom is sterven winst? Kan sterven überhaupt winst zijn? Ook al hebben we deel aan deze geweldige hoge roeping. Maar goed, de apostel Paulus kan inderdaad zeggen, want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Nou, dat kan eigenlijk maar één ding betekenen. Paulus verwacht niet langer dat hij het dodenrijk ooit zal aanschouwen. En dat klopt ook wel, want als wij goed lezen wat de apostel Paulus in Efeze allemaal zegt, dan zegt de apostel, Efeze 3, gezegend zijn, u bent gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. U bent met hem levend gemaakt, Efeze 2 vers 1. En in Efeze 2 vers 6, u bent met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Valt er ook iets op? Valt het ons op dat Paulus over deze dingen spreekt in de voltooid verleden tijd? Al deze dingen hebben al plaatsgevonden. En dat betekent dat wij helemaal niet hoeven te wachten in het graf tot we de stem van de Zoon van God zullen horen, die ons uit de dood opwekt op de laatste dag. Want dit is al aan ons geschied. Wij zijn al uit onze doodslaap gewekt. Wij zijn al bij bewustzijn gekomen. Wij zijn al wakker. Het enige wat overblijft, wat onvervuld is en wat toekomst is, dat is de daadwerkelijke opstanding. Het is ook overduidelijk dat dit voor de leden van het lichaam van Christus niet pas op de laatste dag gebeurt, maar dat deze opstanding onmiddellijk na hun ontslapen, deelachtig zullen worden. We ontslapen hier aan deze kant en onmiddellijk slaan we onze ogen op in het verheerlijk lichaam, zonder dat we het dodenrijk überhaupt ooit zien. En dit is dus de verklaring dat het sterven in de bedeling waarin we nu leven door Paulus ook als winst beschouwd wordt. Het is winst, zegt Paulus. Want we hoeven het dodenrijk niet te zien. We hoeven de dood niet te ondergaan. Elk lid van het lichaam van Christus heeft deel aan een bijzondere individuele opstanding uit de doden direct na zijn, zeg u haar, ontslapen. Omwille van de tijd gaan we hier niet veel dieper op in, maar u vindt het allemaal in Filippenzen 3. Daar gaat de apostel in op die unieke individuele uitopstanding. Want dat is het eigenlijk, een uitopstanding van tussen de doden uit. Maar goed, als het dan zo is dat wij niet hoeven te wachten tot de laatste dag, wat is dan precies verder die hoop en verwachting? En wanneer wordt dat dan verwezenlijkt? Tja, op die vraag, om daar een antwoord op te geven, gaan we nogmaals terug naar de woorden uit Colossense 3, die we reeds lazen met elkaar. We lezen ze nogmaals, Colossense 3, vanaf vers 1 tot en met 4. Daar zegt de apostel, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Hier is het opnieuw, als u nu met Christus opgewekt bent. Het is al een feit. Voltooid verleden tijd. Zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Ja, als het zo is dat wij samen met Christus gezet zijn aan de rechterhand van God, in het midden van de troon, ja, dan is het logisch dat we de dingen moeten bedenken die boven zijn. Want daar is Christus. Hij is ons leven. Vervolgens zegt Paulus dat wat de Heere God betreft, wij dus gestorven zijn en ons leven is momenteel met Christus verborgen in God. Wat wordt hier nou precies gezegd? Wat bedoelt de apostel met die woorden? Nou, heel concreet, dat de Zoon, Christus, is gezeten aan de rechterhand van God, waar boven, in de bovenhemelen, daar waar de troon van God staat. En u en ik bevinden ons daar ook. Maar we zijn samen, zegt Paulus, Christus en zijn lichaam, verborgen in God. Christus en u en ik zijn dus niet zichtbaar. Totdat er een moment komt dat dat lichaam voltallig is. Er komt een moment, dan zal het laatste lid, wat uitverkoren is, toegevoegd worden aan het lichaam. En dan is het lichaam vol. En wat er dan gebeurt, dan zal het moment komen dat Christus door God geopenbaard zal worden en wij met hem. Ja, zeggen velen dan. Maar dit gaat toch over de wederkomst? Nou, nee. Paulus redt in geen enkele brief waarin de boodschap en de hoop en de verwachting van het lichaam van Christus centraal staat, ook maar met één woord nog over de wederkomst. Wij worden hier ook verplaatst naar een locatie of een sfeer die boven genoemd wordt. We bevinden ons hier op de plaats waar de troon staat. Dan kan het onmogelijk over de wederkomst gaan. Nee, het gaat hier om een zichtbaarwording boven van iets, namelijk het lichaam van Christus, hoofd en lichaam, samen vormen zij de nieuwe mens, wat nu nog verborgen is, wat nu nog onzichtbaar is. Aansluitend komt de Heere terug naar deze wereld en zal hij ook daar zijn koningschap gaan aanvaarden en op zich nemen. Maar eerst is daar die onthulling, die zichtbaarwording van hoofd en lichaam boven. Hoofd en lichaam zijn één. In zekere zin mogen we ook stellen dat Christus dus nog niet compleet is. En dat het wachten is tot het laatste lid van het lichaam uiteindelijk komt te ontslapen. Wanneer dit zal zijn, dat weten we niet. Maar wat we wel zeker mogen weten, is dat die hoop en die verwachting van het lichaam van Christus verwezenlijk gaat worden voordat de Heere naar deze wereld terugkeert. En ja, in de tussentijd hoeven we niet te vrezen. Hoeven we ons ook niet te laten leiden door angst, onrust, maar we mogen heel dicht bij hem blijven. In het besef, ja, dat wij geborgen zijn in hem, dat hij overal bij is En dat wij nu al mogen leven, dat wij nu al mogen wandelen in die opstandingskracht. Want wij zijn met hem opgewekt. Dat betekent dat die kracht van het nieuwe leven, dat is nu reeds in ons. Dat is werkzaam in ons vernederd lichaam. Ja, en dat is een geweldig iets, dat we dat mogen beseffen. En dan mogen we ook weten dat wat de toekomst ook brengt. Ja, het is ook een lied, maar zo mag het ook zijn in ons leven. Dat ons geleid des Heeren hand. Tot zover. Amen. Laten we samen danken. En dan aansluitend, dan kunt u nog luisteren naar lied 687. Heer, wijs mij uw weg. Laten we eerst samen de Heeren danken. Ja, lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we zo dit moment mochten beleven samen. Dat we uw woord mochten openen. Dat we uw woord mogen overdenken. Dat we dat op ons in mogen laten werken. Dat we mogen weten, Vader, dat u uw Zoon heeft gezonden naar deze wereld in het vlees. Dat hij leed en stierf aan het kruishout van Golgotha. En zo de zonde van de wereld heeft weggedragen. Dank, Vader, dat we daarom vanuit de volkomen schuldvergeving mogen wandelen. Maar Vader, wat is het toch onvoorstelbaar om vanuit uw woord ook te mogen vernemen. Ja, dat u de mens een veel hogere plaats toedicht. Dat u hem niet alleen wilt verlossen, maar dat u hem ook een plaats midden in de troon wilt schenken. Iets wat binnen het lichaam van Christus nu al een realiteit is. Een realiteit die we in geloof mogen omarmen. In geloof en in dankzegging. Vader, dank dat wij zo uw toekomst tegemoet mogen gaan. Dat we mogen weten, Vader, dat wij nu reeds levend gemaakt zijn en opgewekt zijn. Samen met Christus. En dat wij de opstandingskracht mogen, dat u die kracht, Vader, wilt toepassen op ons hart en leven. Dank, Vader, dat u ons schild bent. Dat u ons behoedt en bewaart. En dat we niet hoeven te vrezen, maar dat wij de dingen die op ons afkomen, wat dat ook maar mag zijn, dat we daar samen met u doorheen mogen. In het volste vertrouwen, Vader, dat we veilig zijn geborgen in uw veilige, in uw machtige vaderhand. Vader, we willen u bidden voor alle die het moeilijk hebben, die het zwaar hebben, wellicht door ziekte, wellicht door eenzaamheid. Heere, wilt u maar heel dicht bij ze zijn en ze uw kracht en uw vrede schenken. Vader, dank u wel dat wij ook onszelf zo bij u mogen aanbevelen. Wilt u ook met ons gaan, Heer, de komende week. En dat het zo mag zijn, Vader, dat ook ons leven, ons dagelijks leven, steeds weer tot lof en prijs van uw grote naam mag zijn. Uit genade. Amen. Tot zover.